Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt voor te gaan Dr. Anders G. Vos uit Assen, geloof ik, weet niet precies. Ja, dominee G. Vos zal weer de voorganger zijn. Gerard Putters bespeelt het orgel. En Celine Koppelaar bespeelt de panfluit. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we het lied Halleluja, lof zij het Lam. Uit het liedboek Gezang 217. Uit het liedboek Gezang 217. De verzen 1 en 4 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet zingen we Psalm 30, vers 5 in de nieuwe berijming. Psalm 30, vers 5, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed volgt een muzikaal intermezzo van Gerard en Celine op orgel en panfluit. Dan volgt de schriftlezing. De schriftlezing is uit 1 Johannes, hoofdstuk 3. De verzen 11 tot en met 17. De schriftlezing is 1 Johannes hoofdstuk 3. De verzen 11 tot en met 17. Daarna zingen we van Psalm 33, vers 1. Psalm 33, vers 1 zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we uit de bundel Uit aller mond, lied 91. De verzen 1 en 5. Dan zingen we na het tweede deel van de verkondiging. De verkondiging is blijkbaar opgedeeld in twee gedeelten. Dus na het eerste deel van de verkondiging zingen we lied 91, de verzen 1 en 5. En na het tweede deel zingen we lied 91, de verzen 7 en 8. Beide uit de bundel Uit aller mond. We zingen lied 91 in twee gedeelten, de verzen 1 en 5, en daarna de verzen 7 en 8. En dan zingen we tot slot, zingen we na de inzameling van de gaven, Psalm 33, vers 10. Psalm 33, vers 10 zingen we na de inzameling van de gaven. En dan zingen we na de geloofsbelijdenis uit het liedboek Gezang 254. De verzen 1 en 4. Uit het liedboek Gezang 254, de verzen 1 en 4, zingen we tot slot. Ik herhaal nog een keer de schriftlezing. Dat is uit 1 Johannes, hoofdstuk 3, de verzen 11 tot en met 17. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende keer aan de kerktelefoon. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten, jongelui, ouderen en jongeren, allen die met ons meeluisteren via kerkradio of internet, van harte welkom in deze dienst. Er zijn geen verdere mededelingen, we gaan zingen. Gezang 217 vers 1 en 4. En dan maak ik u er even op attent dat het eerste vers niet klopt. U moet dus wel even het boekje erbij nemen. We zingen gezang 217 vers 1 en 4. En vers 1 dat luidt: Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw. Dit is al waar ik op bouw. Dus nu even niet naar uw liturgie kijken, maar in het boekje. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, is onze verwachting. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we samen uit Psalm 30, Nieuwe Berijming, vers 5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Fijn dat we samen weer bij elkaar zijn. Dat is werkelijk fijn. En in de middagdienst willen we stilstaan bij een hoofdstuk uit 1 Johannes 3. En daarin gaat het om verbondenheid, om de ziel van de ander. Het opstandingsevangelie namelijk in de Johannesbrief vertelt ons dat de verbondenheid met de Heer Jezus Christus ook van enorm belang kan zijn voor het winnen en het zoeken van de ander, binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Zullen we samen bidden? Trouwe God en Heere, door de Heer Jezus komen we tot u om u van harte te danken dat we samen mogen zijn in uw huis. Heer, we denken aan al die plaatsen waar kosten nog moeite worden gespaard om een paar mensen bij elkaar te brengen. We denken aan de evangelisatieposten in Moldavië, in Oekraïne en in Albanië, waar met zoveel moeite een kleine gemeenschap samenkomt in uw naam. Heer, we denken aan het werk in Oostenrijk en in Zwitserland en we willen u hartelijk danken dat we elkaar zo kunnen treffen en dat we door het samen zijn ook versterkt worden in de gedachte dat we niet alleen staan. En ze komen tot u om u ootmoedig te vragen over de betekenis van Pasen, de betekenis van de opstanding en de betekenis van de kracht van de opstanding. En ook de oproep die uw apostelen daaraan verbonden hebben voor ons dagelijks leven. Heer, dat we daarmee uit de voeten kunnen door het licht van uw geest. Door de veranderende kracht van uw geest. Heer, zodat onze levens instrumenten mogen zijn voor uw dienst. Heer, willen we tegelijkertijd alle bedenkingen voor u neerleggen die in ons opkomen. Wanneer we kijken naar ons eigen leven, dan zijn we misschien zo ootmoedig. Of dan zijn we misschien zo bescheiden. Of zo realistisch. Dat we al gauw denken dat de dienst van de opstanding niet via ons kan gebeuren. Heer, wilt u ons vanmiddag verbinden in die gemeenschap van hoop en vertrouwen op uw belofte dat u zwakke vaten werkelijk kunt gebruiken in uw dienst. Hoe bescheiden of realistisch we ook zijn. Heer, wilt u geven dat anderen binnen onze kring, onze familiekring, de gemeentelijke kring, maar ook de wijk waar we wonen, daar op de een of andere manier van mogen profiteren. Binnen de initiatieven die we al kennen, of die er nog komen. Heren, we willen met ontferming neerleggen al die mensen die van u vervreemd zijn geraakt, of die u nog niet kennen. En we willen ook al die gedachten aan u voorleggen, waardoor wij daar genoegen mee hebben. We leven nu eenmaal in een postmoderne tijd. We zijn nu eenmaal verlichte mensen. De secularisatie zal toch wel doorgaan. Heer, we schrikken er telkens van dat deze houding toch afwijkt van de houding van u, wanneer u wacht op de Zoon die elders is. Geef ons dat het ons helpt, dat het ons moed geeft. Heer, we bidden u of we niet alleen mogen verstaan wat opstanding is, maar ook wat de kracht van de opstanding is en wat het doel van die kracht is in ons leven. Voor jong en oud. Voor hen die daarvoor klaarstaan en voor hen die er niet aan denken. We bidden u om de geest van berouw, van verstaan, van verandering, van vernieuwing in uw naam. Amen. Voordat we het woord gaan openen, willen we met elkaar luisteren naar een muzikaal intermezzo. 1 Johannes 3, vers 11 tot 17. Johannes zegt, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat we elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat we de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En ge weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. En ook wij behoren dan voor de broeder ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? En de tekst van vanmiddag is vers 16. Die lezen we nog een keer. Hieraan hebben we de liefde leren kennen, dat hij, Jezus, zijn leven voor ons heeft ingezet. Punt, komma. Dus met als gevolg daarvan, ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Zingen we uit Psalm 33, vers 1, zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen. De tekst van vanmiddag bestaat prachtig uit twee delen. We willen dus in het eerste gedeelte van de preek nadenken over de verbondenheid om de ziel van de ander, omdat dat de dienst is van de opgestane Jezus. En we willen dan zingen, ik zeg het, ieder dat hij leeft. En dan willen we samen ook nadenken over de gevende liefde van de gelovigen. En willen dan in aansluiting zingen vers 7 en 8 uit lied 91 over een leven dat hem dankbaar dient. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zussen, jongens en meisjes. Ik wil even een klein moment met u teruggaan naar dat moment dat ik op mijn 20e in Leeuwarden begon te werken op een basisschool. En dat ik daar in de eerste dagen dat ik daar aan het werk was, in de derde klas, je zou nu zeggen groep 5, een jongen zag binnenkomen die door de rij heen liep en die waar hij kon trapte op de tenen van zijn medeleerlingen. Dus u begrijpt, dat gaf een spoor van lawaai. Maar in dat lawaai zat verschil. We hadden een meisje in de klas, Lisbeth, een lange spriet, die overeind sprong als door een bij gestoken. En die eigenlijk enorm reageerde daarop. En in dezelfde rij zat Roel. Roel die bewoog met zijn armen en die zei, ajo. En Lisbeth reageerde heel vaak zo. Heel indrukwekkend. En gedurende dat jaar zijn we erachter gekomen dat Lisbeth niet zo'n veilig leven leidde. Ik weet niet precies wat er niet goed zat, maar zij voelde zich niet veilig thuis. En als die jongen dan op haar tenen stapte, dan voelde ze zich ook niet veilig. En er was niemand die het voor haar opnam. En daar hebben we met de klas eens over gepraat. Omdat het zo goed werkte, waren er veel andere leerlingen die de smaak te pakken kregen. En die stapten ook bij Lisbeth op de tenen. En Lisbeth kon zich dan niet beheersen en vloog uit de vel. En we hebben er eens over gepraat, waarom doet Lisbeth dat nou? Dat doet Lisbeth omdat niemand van de heren, van de jonge mannen in groep 3, in klas 3, bereid zijn om haar te beschermen. En waarom vliegt Roel nou niet overeind? Omdat hij zich wel goed in zijn vel voelt. Gemeente, waarom begin ik daar eigenlijk over? Omdat de titel, het thema van de preek, verbondenheid om de ziel van de ander, dat wijst erop dat het ons te doen moet zijn om de ziel van de ander. En in de klas maakt veiligheid toch wel deel uit van het hart van het leven in de klas. Maar in de dingen van het geloof is de veiligheid van de ziel, het gered zijn van de ziel, van wie dan ook om ons heen, dat is een punt wat ons bezig moet houden. In dat verband hebben we dus vanmiddag gelezen uit 1 Johannes 3. En er staan dan die prachtige woorden. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. De Heer Jezus heeft zich bekommerd om de veiligheid van onze ziel. Want de Heer Jezus wist dat wij verloren kunnen gaan. En dat we verloren zijn buiten hem. Hij heeft zijn leven ingezet. Gemeente, en het elkaar liefhebben, dat is bij de apostel Johannes een steeds weer terugkomend thema. Met name in de 1 en de 2 Johannesbrief gaat het dikwijls over elkaar liefhebben. En nu zou je kunnen denken dat dat een sentimenteel onderwerp is. Maar als Johannes dit schrijft, is het bepaald geen sentimentele man. Hij is op leeftijd. Hij is waarschijnlijk wel een jaar of 70, 80. En hij denkt terug aan al die momenten dat hij gewerkt heeft in de gemeente. En dat wat hij overhoudt om de gemeente te bouwen, is te zeggen van: mensen, hebt elkaar lief. En in tussen vers 11 en 24 heeft hij dat herhaaldelijk gezegd. En hij zegt in dit gedeelte: u hebt dat overigens van meet af aan gehoord. Met andere woorden, vraagt hij heel beleefd aan ons: alsjeblieft mensen, denk nou niet dat dat een punt van mij is. Denk dat niet dat dat een eigenaardigheid van mij, Johannes, is. Maar van meet af aan hebt gij dat gehoord, van het begin van de schepping af en ook na de val, dat we elkander zullen liefhebben. En eigenlijk om zijn punt te maken en om ons bij ons binnen te komen, neemt hij ons mee naar dat allereerste begin van Kain, waarin het dus niet goed ging. En hij legt het ook uit. Hij zegt: weet je, Abel was rechtvaardig. En Kain was niet rechtvaardig. En God nam het offer van Abel aan. En dat heeft Kain toch getriggerd. Er is toch een boosheid, wij zouden zeggen een jaloezie, bij hem vrijgekomen. Dat hij zijn eigen broer gedood heeft. Zijn eigen broer. En wat was het? Kain kon het niet verdragen dat Abel nog een keer zo gezegend werd door de Heere God. Dan moet Abel maar weg. Hij was jaloers. En dat is dus wat anders dan liefde. Johannes, die loopt lang genoeg mee in het gemeentelijk leven om te weten van hoezeer dit aan de orde kan zijn. Als mensen met elkaar omgaan, als christenen met elkaar omgaan, toch is altijd ligt dit gevaar om de hoek. En het gaat tot de dag van vandaag door. Als je kijkt dat in Afrika soms christenen gedood worden, in Soedan, in Egypte, Kopten. Waarom eigenlijk? Gemeente, zonder mensen te verheerlijken of zonder te idealiseren, kunnen we zeggen alleen maar omdat ze rechtvaardig leven. Alleen maar omdat ze goed proberen te doen. In vers 13 zegt Johannes: verwondert u niet dat de wereld u haat, juist als u iets goeds doet. Dus wij zitten er natuurlijk vaak mee dat op het bedrijf, ja, aan de ene kant wil je wel zeggen dat je christen bent. Je wilt er ook voor uitkomen. Op school heb je dat ook. Je wilt het ook wel zeggen, waarom niet? Maar soms zijn we beducht daarop van, ja, maar gaan ze me dan niet tackelen? Hè? Gaan ze me dan op de een of andere manier niet tegenwerken? En dan zegt Johannes, ja, het moet je niet verwonderen dat ze je op de een of andere manier tegenwerken. Misschien bent u op een punt aangekomen in de preek dat u het helemaal niet bevalt. En dat u denkt van, we gaan toch niet die kant op van hun en van ons. Van zij en van ons. Zij de kwade en wij de goede. Nee, dominee, dat is niet zoals ik het beleef. Nou, ik hoop dat we deze zorg hebben weggenomen, want die kant gaat het niet op. Maar het gaat aan de hand van Johannes de kant op van wat doen we als mensen ons haten. Of als mensen het ons lastig maken. Als reformatorische scholen bijvoorbeeld niet meer vrij zijn in het benoemingsbeleid. Wanneer de politiek niet echt gunstig is voor hen die geloven. Wat doen we dan? Wat doen we dan? Gaan we dan ons terugtrekken en samen ons hoofd schudden over zoveel boosheid? Wat gaan we dan doen? Wij willen eens graag kijken naar hoe Johannes erover spreekt. Hij zegt: gemeente, hebt elkander lief. Maar niet alleen elkaar, hebt ook de wereld lief. Ook van die uitspraken die je vaak bij Johannes ziet. Want vanaf de beginnen, en dat bedoelt hij vanaf de tijd van de val, is het toch de bedoeling dat we lief hebben degene die iets missen. Die door hun boosheid en door hun jaloezie en door hun venijn tonen dat ze iets missen. Want jaloezie en venijn en tackelen en iemand onderuit halen, dat is niet van de beginnen zo. En dat is niet normaal. En dat is niet de wereld zoals die bedoeld is. En daar mag je geen genoegen mee nemen. En dan gaan we kijken naar hoe de Heer Jezus van de beginnen over die dingen sprak. En dan zou je kunnen zeggen, met de woorden uit de bergreden, dat Jezus zegent die hem vervloeken. Dat Jezus wel doet degene die hem haten. Dat Jezus bidt voor degene die hem geweld aandoen, hebben wij stilgestaan de vorige week. Jezus bidt voor degene die hem aan het kruis doen. En hij bidt voor degene die hem vervloeken. En hij bidt voor degene die hem vervolgen. En nu zegt u misschien, dominee, stop ermee, gaat het die kant op? Oh ja, nu gaat het weer die kant op. Maar gemeente, ik denk dat het ons kan helpen wanneer we diep tot ons door laten dringen waarom Jezus dat deed. Als Jezus dan zegt in Lucas 6, want indien ik goed doe aan wie mij goed doen, wat heb ik dan voor? Met andere woorden, als we een christelijke gemeenschap vormen waarin we aardig zijn tegen degenen die ook zo hartelijk zijn, dan zijn we geen andere gemeenschap dan bij de voetbal of bij de padvinderij. En natuurlijk hebben verschillende van ons fijne collega's op het werk, mensen op wie je aan kunt en bij wie je graag zit om de koffie. Maar wat heb je voor op de wereld wanneer je goed bent met degene die u goed doen? In vers 14 en 15 begrijpen we dat Jezus spreekt over de liefde tot hem die hem niet goedgezind zijn. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood en het leven omdat wij de broeders lief hebben. En wie niet lief heeft, blijft in de dood. Gemeente, Johannes zegt eigenlijk, degene die niet kan lief hebben, zijn broeders, degene die aardig zijn, maar ook degene die niet aardig zijn en die je onderuit halen en die je tackelen. Als je die niet kunt lief hebben, dan blijf je nog steeds in de sfeer van de dood. Dat is nou het typerende voor alle mensen die buiten God leven. Maar Jezus heeft gezegd, wanneer ik kom, wanneer mijn koninkrijk kom, dan is er een liefde voor hen die ons niet gunstig gezind zijn. Gemeente, Ik weet best dat dat uitleg vraagt. En daarover willen we ook komen te spreken in dat tweede gedeelte. Maar in het eerste gedeelte willen we er toch bij stilstaan hoe uitdrukkelijk Jezus daar ons is voorgegaan. Dus ik zeg niet eenvoudigweg dat hij een voorbeeld voor ons is, maar hij is ons in die weg voorgegaan, waarin wij ook hem zullen volgen. Hier aan vers 16 hebben wij de liefde weer leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. In het Grieks staat er een belangrijk voorzetsel, hyper, wil zeggen dat hij heeft dat ingezet ten voordele van ons. Hij heeft dat ingezet, hij heeft daar gehangen in onze plaats. Hij heeft onze afwijzing verdragen en van de Joodse leiders en heeft de verlatenheid van de discipelen verdragen. Hij was daar nagenoeg alleen aan het kruis, Maria van Magdalena en Maria zijn moeder en Johannes waren er, maar wie was daar? Hij was verlaten en hij ging maar door te lijden ten behoeve van. Ten voordele van. Dat noemen we de zelfopoffering. De zelfopoffering van de Heer Jezus. Het kan zijn dat u denkt van deze preek kan nooit goed aflopen. Hier kunnen we niet. Dit komt niet meer goed. En bovendien, het is me toch te sentimenteel. Want is de Heer Jezus niet iemand die, als het hem niet zint, de tempel reinigt en de tafels omver smijt en het geld rolt over de grond en die weet van optreden en huppakee en niet van dat zoete gedoe? Is dat niet de Heer Jezus? Ja, ik zeg het maar voordat u het zegt. En Jezus zegt toch, gij hebt van de tempel een rovershol gemaakt. Ja. Van de tempel, van het huis van gebed, werd een rovershol gemaakt. Toch neigen de meeste uitleggers ertoe om dat niet te betrekken op de handel. Niet op het handelen ten behoeve van de tempeldienst. Maar de meeste uitleggers neigen ertoe om dat uit te leggen met betrekking tot de tempel, het huis van gebed, dat in de tijd, in de lijdenstijd, dus laten we zeggen in de voorbije weken, daar in Jeruzalem, toen, de plek was waar de leiders samenkwamen, de fariseeën en de schriftgeleerden, op een gegeven moment was Judas daar ook bij, die kwamen samen in het huis van gebed, om te kijken hoe ze Jezus gevangen zouden nemen en hoe ze hem om zouden brengen, hoe ze hem van het leven zouden benemen. Dat rovershol is de tempel geworden omdat daar plannen zijn gesmeed tegen Jezus. Die alleen maar goeds kwam brengen. Geweten dat de Heer Jezus dat kon. Dat de Heer Jezus kon doorgaan. Want als je dat toch weet en Jezus wist het. Jezus wist het dat dat gebeurde. Misschien heb je daar wel weer stilgestaan in de voorbije dagen. En wist wat er gaande was. Hoe doet u dat? Hoe doe jij dat? Als je weet dat er iets gaande is tegen je. Dat mensen tegen je samenspannen. Je weet het niet, maar je voelt het aan alle kanten. Jezus heeft dat verdragen. En dat kwam omdat Jezus één is met God. Ik zou het kunnen zeggen met Bijbelse taal, Jezus is in God. De identiteit van Christus ligt in God. Of zoals hij dat zelf op verschillende manieren onder woorden gebracht heeft, maar waar de Vader werkt, daar werk ik ook. Zoals de Vader werkt, zo werk ik ook. En hij had een afspraak gemaakt met God. Dat God wilde de mensen redden die hij kwijt was geraakt. En de zoon was bereid om zijn leven te geven. Daarin is hij één met God. En als hij de weg gaat daarin, dan weet hij dat hij daarin dat hij daarin de weg van God gaat. Dat hij daarin de steun van God heeft. Dat het toch met Gods hulp gaat. En dan weet Jezus, met Gods hulp kan ik al die onbillijkheid en die wrangheid verdragen. Want ik doe het voor een goed doel. Gemeente, ziet u hoe de Vader en de Zoon samenwerken? En bent u ook benieuwd wat dat betekent voor ons? Hoe u ook met de Zoon samen mag werken ten behoeve van de ziel van de ander. Want waarom zei Jezus dat? Wie mij na wil volgen, die nemen zijn kruis op zich. Niet dat wij via Golgotha gaan of dat wij zo'n houten ding op onze rug hoeven te tillen. Maar wel dat we juist wanneer we willen functioneren in het koninkrijk, dat is dus altijd ten behoeve van anderen. Ten behoeve van de zaak van God. Wanneer we willen functioneren in het koninkrijk, dan krijgen wij dus ook een kruis. Ook iets voor de kiezen. Dat hoort erbij. Daarom zegt Johannes vers 16, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij ons zijn leven voor ons heeft ingezet. En ook wij behoren dan ons leven in te zetten voor de broeder. Zullen we samen zingen? Wij moeten voor de broeders het leven geven. Toen ik aan Roel vroeg van, waarom spring jij nog niet uit je veld? Toen zei hij, ach ja, wat geeft dat nou? En als het te gek wordt, nou dan straft u hem toch wel. Ja. Als het te gek wordt, dus dat is niet gek, dan is er wel iemand die het voor hem opneemt. Ja, dat is waar. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Gemeente, dat letterlijke, die verbinding met het lijden van Jezus, komt wel wat heftig over misschien. En dan te bedenken dat dat letterlijke ook echt voorkomt. Ik denk in de laatste drie maanden dat we in Mozambique waren, kregen we opeens een groep mensen uit Zuid-Afrika op bezoek die eigenlijk wilden helpen in de projecten van onze zending. En met vier daarvan heb ik gesproken. En die, dat was een predikant, een emeritus predikant en een oud commandant uit het Zuid-Afrikaanse leger. Nou ja, oud, dat was 50 jaar. En we hebben in een van de lokalen zitten praten hoe dat zou kunnen, hoe die zou kunnen helpen. We zijn naar elkaar gegaan, we hebben elkaar de e-mailadressen gegeven. Ik heb het nog thuis liggen. En we hebben elkaar bemoedigende woorden toegesproken. We hebben gezegd, dat heb ik zelf gezegd, als het Gods weg is, nou, dan komt het voor elkaar. De volgende ochtend werden we gebeld. Ze waren vroeg weer vertrokken naar Zuid-Afrika. Ze waren gebotst op een vrachtwagen. De commandant was dood. En de predikant was ernstig in shock, was bewusteloos en is pas een maand geleden weer bij kennis gekomen, was in coma. Het is hem afwachten hoe het gaat. Gemeente, dan hebben wij de neiging om te denken van ja, is er dan iets in hun leven waardoor dit gebeurt? We mogen zeggen, in de lijn van het evangelie zouden we het eerst moeten denken, als mensen de Heer Jezus navolgen, dan gebeuren die dingen. Ook wij leggen soms ons leven af ten behoeve van de broeders. Ze zijn gekomen ten behoeve van de broeders. Ze zijn het leven verloren ten behoeve van de broeders. Je kan het hier ook meer figuurlijk uitleggen. Als je kijkt naar vers 17, dan gaat het in vers 17 om het levensonderhoud van hen die gebrek lijden. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven, dan slaat het leven op. Nou, dat wat voor ons belangrijk is, ons bezit, ons geld, onze goederen waarmee we een ander kunnen dienen. Ook, ja, ook wij moeten bereid zijn om daarvan af te staan om de broeders te helpen. Maar wat het ook betekent, en dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus over de navolging en het kruisdragen, dat we soms ten behoeve van de ziel van de broeder of de zuster, of de man in de straat, of de buurman met de duiven die steeds op ons platje, nou, u weet wel wat doen. Dat wij leed verdragen ten behoeve van de ziel van de ander. En daar komt hij. Heel dikwijls, en dan denk ik aan vers 13, laat het u niet verbazen dat de wereld u haat. Heel dikwijls worden goede bedoelingen verkeerd weergegeven. Soms worden onze bedoelingen verdraaid. Ik moet denken aan iemand die ik als jonge man hielp in onze gemeente. Dat als er wat gebeurde, als er eens een keer weer iemand, nou, laat ik het maar zeggen, moest trouwen. En dan een uitzet moet hebben en een huis moet hebben. Ja, dan moest je naar de gemeente toe om dat te regelen. En je moest overal spullen vandaan zien te krijgen. En dan, ja, dan werd er over die man wel eens kwaad gesproken. Die gasten die hadden beter op moeten letten. Moeten wij ons nu inspannen om ze van een wieg en van alles wat er te pas komt te voorzien? Ja, om de ziel van de ander moet dat soms. Gemeente, als een ander ons pijn doet, dan vinden we dat niet leuk en we willen dat liever anders. Soms, nou, als iemand echt niet leuk doet en bij herhaling niet leuk doet, nou dan, ik denk dat we hem dan een lesje gaan leren dat hij dat niet moet doen. En als het dan nog niet werkt, dan kan het best zijn dat we pittiger naar voren komen. Dat we dan zeggen van, dat we hem onder voorwaarden stellen. Als dit nog een keer gebeurt, dan heb je een probleem met me. Als dat nog een keer gebeurt, hè, dat vliegt er zomaar uit. Heb je nooit gehad? Als dat nog een keer voorkomt. In een van de eerste gemeenten die ik diende, kwam iemand aan toe en die zei, dominee, als we hier over 5 jaar nog een oude bereiming zingen, dan ben ik weg. Gelukkig gaat de dominee daar niet over, normaal gesproken. Maar dat is wel een voorwaarde. Dat betekent dus dat je in de verbondenheid met elkaar, dat je lichaam van Christus bent, dat je hand en een voet bent. En dat die hand zegt tegen de voet: joh, als er nog een oude berijming wordt gezongen uit deze mond, dan ben ik geen voet meer en ben ik geen hand meer van je. Dan geef ik het lichaam prijs. Voelt u wel? Of die man, ja, die veel aan de weg is, en die 's morgens zo graag, nou ja, laat ik het maar zeggen, die graag zijn kruiselie eet, en keer op keer heeft zijn lieftallige vrouw niet gezorgd voor kruiselie, en die zegt: Beb, als er morgen geen kruiselie is, dan eet ik bij de Shell. Dat kan nu, hè. Die mogelijkheid is er, ontbijt bij de Shell, 1,50. Gemeente, dat zijn dingen in de omgang met elkaar waarbij je elkaar onder voorwaarden zet. Met de bedoeling dat het voor jou aangenamer wordt. Maar dat is niet de geest van Christus. In de lijn van Christus gaat het er ook niet om dat die ander het aangenamer krijgt. Maar in de lijn van Christus gaat het erom dat die ander niet van Jezus wegraakt. Dat hij God niet kwijtraakt. En dat hij in de liefde van degene die geloven in de opgestane een teken ziet en een beeld ziet van wat die liefde van Christus uitwerkt. En dan is onder voorwaarden stellen nog niet eens het ergste. Maar dan moet je ook denken aan hen die met elkaar wrijven binnen het huwelijk. En die soms spelen met een breuk. Om de pijn die elkaar doet. Voordat je het weet is het eruit. Totdat je zegt: en nu heb ik het met je gehad. Dat is een breuk, hè? Dat is een breuk. Nu heb ik het met je gehad. Of de broeder die pijn oploopt in de gemeente en die tegen zijn bijkantelingen zegt: en nu ben ik helemaal klaar met deze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat het hier niet voorkomt. Maar ons land en de gemeenten in het Westen, in Europa, in Amerika zitten vol met mensen die zeggen: nu heb ik het gehad met deze gemeente. Nu heb ik het gehad met deze man. Nu heb ik het gehad met deze vrouw. Gemeente, de Heer Jezus zegt: hij heeft zijn leven voor ons afgelegd. Ook wij moeten voor de broeder het leven geven. Gemeente, Jezus in onze plaats. Tijdens de rondwandeling heeft hij zich voorgenomen om het leed te verdragen wat hem werd aangedaan, omdat hij in onze plaats was, omdat hij ons bij God wilde brengen. En zo zou in elke omstandigheid waarbij wij boos worden, waarbij we ons geraakt voelen, datzelfde van de Heer Jezus bij ons ook voorop kunnen staan. Maar hoe dan ook, hoe boos ik ook ben, en hoe ver die ook gegaan is, en ze had het werkelijk anders moeten doen, dat je dan nog blijft denken: hoe gaat het met de ziel van die ander? En dat je zegent degene die u pijn doen. Ik geef een vrije vertaling van zegen die u vervloeken. Doet wel degenen die u dwars zitten. Bid voor degenen die u geweld doen en die u haten. Jezus heeft dat getoond aan het kruis. Want dat waar het in de wereld echt stopt, waar de mensen in de wereld zeggen van: en nu heb ik het gehad, zegt Jezus tegen ons: wat hebt gij voor wanneer je de opgestane in je leven hebt en wanneer je nog reageert zoals dat gebruikelijk is in de wereld. Gemeente, als we dat met elkaar in de gemeente mogen leren, dat noem je eigenlijk volwassenheid in het geloof, hè? Dat je iets kunt hebben, dat je iets pikt, dat je het niet zomaar hebt gehad met de ander, dat je het niet zomaar met elkaar hebt gehad, maar dat je in al die emotionele en momenten steeds voorop houdt, hoe gaat het met de ziel van de ander? Want, zegt Johannes, als Kaïn dat doet, als Kaïn zo jaloers is, als Kaïn Abel zo pijnigt, dan is die onrechtvaardig, dan is er iets mis met zijn ziel. En als mensen ons bewust tackelen en ons kwaad doen, dan is er iets met de ziel van die ander. Dan moet hij dicht bij de Heere komen. Dan moet hij de Heere nog meer leren kennen. Zoals bijvoorbeeld Samuel Lam. Kent u dat verhaal van Samuel Lam daar in China? De DVD wel eens gezien? Die man die is voorganger in de gemeente. Hij was eigenlijk opgeleid als pianist, hè, maar was voorganger in de gemeente. En dat gebouw dat staat er. Hij is er nog, je kan hem opzoeken. Met een ticket naar China kun je bij hem terecht. Ik ken mensen die Samuel Lam opzoeken. Die heeft daar in een flatgebouw, als de gemeente groeide, heeft hij steeds het dak opengemaakt en dan weer een etage en dan koopt hij weer een appartement erbij en maakt hij er weer een gat in. En zo heeft hij daar een aantal etages en op al die etages zitten de mensen te luisteren naar het evangelie, omdat het eigenlijk niet mag. Het ziet er dus niet als een kerk uit, maar het ziet er gewoon als een flatgebouw uit. En in zijn boek, De man wiens hart zacht bleef, beschrijft hij hoe keer op keer de geheime dienst binnenkwam en alle gedrukte bijbels en alle gedrukte liedboeken en alle bijbelstudies weer wegnam en de cassettebandjes weer wegroofde. En het liefst nog tijdens de kerkdienst. En er werd het volk gearresteerd. En Samuel Lam, als dat gaande was, hij verzette zich niet. Maar hij zegende hen. Hij zegende hen die pijn en vloek brachten in de gemeente. Gemeente, dat is een beeld van waar de Bijbel aan denkt als het gaat om volwassenheid in het geloof. En dat is belangrijk in onze tijd. Want ik zou eens zeggen, wat baat het ons wanneer wij een gastvrije gemeente zijn en wanneer we steeds meer mooie dingen kunnen doen voor de buurt, en wanneer we ook mooie dingen kunnen doen op het podium. Wat baat het ons wanneer we niet kunnen omgaan met hen die ons pijn doen? Wat hebben we dan voor op de wereld? Gemeente, maar herinnert u zich Roel nog? Roel die zei, wow, als je mijn teen stapt, wow, stom joch. Als het te gek wordt, ja, dan neemt u het voor me op, meester. Wat zou het? Dat weerspiegelt eigenlijk de houding die Jezus heeft gehad. Hij weet dat God in heel deze weg achter hem staat. Hij is één met God. De identiteit van Christus ligt in God. En zo mag u dat toch ook zeggen. Waar u werkt, waar Jezus werkt, daar werkt u ook. En werkt u toch ook op de manier van Jezus. Dan zegent u toch ook hen die u pijn doen. Misschien denkt u, dominee, ik loop bij de therapeut. En de therapeut zegt tegen mij, joh, bijt van je af. Zet je grens. Weet wie je bent. Als je boos bent, zeg het dan ook. Het is niet onbelangrijk Dat is niet onbelangrijk. Het is niet onbelangrijk om te zeggen dat iemand over de grens heen gaat. Het is ook niet onbelangrijk dat je soms zegt van nu ben ik boos. Maar we gaan niet haten. We gaan niet breken. We gaan niet vervloeken. We kunnen wel afstand nemen. Soms kan dat nodig zijn. Maar we gaan niet haten. En dan mogen we staan in de houding van Jezus. Die weet, als het erop aankomt, dan beschermt mijn Vader mij. Of zoals die volwassen Petrus, in 2 Petrus 3. Zegent wie u vervloeken, die allerlei kwaad van u spreken. Laat het over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Gemeente, als je dat geloof hebt, en dat besef, en dat vertrouwen, dat God het wel opneemt voor je, zodat het lijden echt niet te groot wordt, dan heb je de kracht en de achtergrond om de zelfopofferende liefde van Jezus ook zichtbaar te maken in de gemeente en buiten de gemeente. Doe dat en leef. Amen.
Zullen we bidden en danken. In ons gebed willen we denken aan zuster Hussen, die aan gebed gebonden is, 105 jaar oud. We willen bidden voor de nabijheid van de Heere. Ook voor zuster Peels Zwart, die de bloemengroet ontvangt. We willen ook bidden voor de deelnemers van de Alpha-cursus, die nu doorgaan in een groeigroep. Voor de mensen die zich gaan oriënteren op een kerkelijke gemeente. Ik wil ook bidden voor de mensen die niet verder gaan. We zijn met hen verbonden om hun ziel. We willen ook bidden en danken voor het project Koffie Met, dat deze week open kon gaan. Ik wil ook bidden dat de Heer dat wil gebruiken. En ik wil ook dank zeggen voor een gezegende morgen van gebed en toerusting. En ook voor de jeugd die samen een goede tijd met elkaar heeft doorgebracht. Zullen we bidden en danken. Trouwe God en Heren, zo komen we samen tot u. Om het welzijn, om het hart van onze broeders en zusters. We denken broeder Hussen, zuster Hussen, die aan bed gebonden is. Heren, wij weten dat u met haar bent door de geest. Wilt u haar dat laten ervaren? Geef haar ook de kracht om met ons verbonden te zijn. Geef dat we naar hem om mogen zien. Dat we haar dragen in de gebeden. Wilt u ook nu met haar zijn. Heer, wilt u haar huis klaarmaken. Heer, wilt u haar steeds meer bereid maken. Voor de ontmoeting met u. We bidden nu ook voor zuster Pil Zwart. Die een moeder is van kinderen en een oma van kleinkinderen. We willen in haar ook bidden voor al de oudere mensen in de gemeente. Heer, geef dat ze op hoge leeftijd met de wortels in het water mogen staan van u. Dat ze vrucht mogen dragen tot aan het moment dat ze thuiskomen. Heer, wil u bidden voor het werk van de Alpha-cursus. Als mensen doorgaan en als ze veel dingen mogen leren van de Bijbel en van wat het is om te gaan met u. Dat ze ook iets gaan begrijpen over het kruis opnemen in de navolging van u. Omdat het kennelijk zo essentieel is dat je niet eens discipel kunt zijn als je je kruis niet opneemt. Heer, geef dat zij en wij verstaan wat Johannes bedoelt in het gedeelte wat we hebben besproken. Ik wil u vragen of u alle betrokkenen wilt helpen om niet alleen dingen aan te reiken, maar ze ook voor te leven en aan te moedigen op de weg van u. Heer, we danken u voor het project Koffie Met, dat we iets mogen doen in de binnenstad, dat er iets is, dat er een bruggenhoofd is. Wilt u dat werk zegenen? En wilt u met uw eeuwige liefde mensen daar naartoe brengen, zodat ze thuiskomen in het volk van u? Heer, wil u dank zeggen met de jongeren dat het goed was, de morgen van gebed en toerusting. Dat er een goede tijd was met elkaar. En dat er zo'n sfeer was en zo'n geest, dat we ook in vrijmoedigheid uw aangezicht mochten zoeken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En van u is de kracht van de opstanding. En van u is de heerlijkheid die wij begeren. Tot in eeuwigheid. Amen. Gaven worden ingezameld voor Israël, voor de zending. De eerste, voor de kerkelijke kassen. De tweede, we willen in aansluiting zingen Psalm 33, vers 10. bidden we in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en ook van alle tijden. Ook met de triomferende kerk, het geloof. En zingen we in antwoord: God in den hoog, alleen zij eer. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Dank aan allen die op enige wijze betrokken waren bij de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. Wensen u nog fijne dagen in uw gezin. Ook de ontmoetingen. En bovenal ontvangt God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.